Hallo en welkom bij de podcast in de serie Wijn en Spijs. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. In deze aflevering hebben we het nu niet eens over wijn, maar over de andere dranken die tijdens een diner op tafel komen. We noemen die gastronomische dranken. Ik heb ook een serie podcast gemaakt met de naam Masterclass. En daarin vertellen experts uit de gastronomie over hun vak. De onderwerpen die we in deze aflevering bespreken vind je daar ook, maar veel uitgebreider. In deze podcast is gastronomie tot de kern teruggebracht. Wat ga ik met je bespreken? Ten eerste bier. Waarvan wordt bier gemaakt? Wat is het productieproces? Welke stijlen zijn er? Speciaal bieren en koken met bier? Om te eindigen met bier en spijs en bekende combinaties die het goed doen. Het tweede onderwerp is sake. Ook hier vertel ik hoe wordt sake gemaakt, welke stijlen zijn er, wat is de beste kwaliteit en hoe combineer je sake met gerechten. Daarna volgen de alcoholvrije dranken, alcoholvrij bier, wijn en distillaten en drankjes die je zelf kunt maken. Dat is handig thuis, maar ook in de horeca is er steeds meer behoefte aan. En dan komt na water de meest gedronken drank ter wereld, thee. Wat is thee? Waar komt het vandaan? Welke soorten zijn er? En kun je dat inzetten bij een maaltijd? En daarachteraan komt natuurlijk koffie, voor sommige mensen een levensbehoefte. Ik bespreek de landen waar de koffiestruik groeit, het terroir van de koffiestruik, welke soort koffie er zijn, het branden van koffie, de handel in koffie, de verbeterde kwaliteiten, het proeven van koffie en natuurlijk de beste manier om koffie te zetten. En nog een paar tips over koken met koffie. En tenslotte het laatste onderwerp, dat is digestieve. De dranken waar je een maaltijd mee afsluit. We kijken naar de indeling van distillaten, gebaseerd op het product waar ze van gemaakt zijn. Ik vertel je ook hoe distillatie werkt. We eindigen met een aantal klassieke combinaties van distillaten en gerechten, met name cognac, whisky en rum. Vind je het leuk om je basiskennis over gastronomische dranken te verstevigen? Dan is dit de podcast voor jou. In 50 minuten vertel ik je alles wat je moet weten. We gaan van start met een drank die in Nederland nog altijd 4 keer meer gedronken wordt dan wijn, en dat is bier. Bier wordt gemaakt van granen, in de eerste plaats gerst. De meest gebruikte graansoorten in de wereld zijn tarwe, haver en rogge en gerst. Granen groeien overal en elk klimaat heeft granen die erbij passen. Zo heb je gerst in Noorwegen tot gierst in Ethiopië. Bier is vooral bekend geworden daar waar de druif een beetje aan de grens komt. Waar het te koud wordt voor druiven. Een beroemd bierland is natuurlijk Duitsland, maar het bierland is België. En Belgen zijn kampioen bierdrinken. Ze drinken gemiddeld 1000 pintjes per persoon per jaar. Je zou kunnen zeggen, bier is voor de Belgen wat wijn is voor de Fransen en de Italianen. Het bijzondere aan Duitsland is natuurlijk dat het en een prachtige biercultuur heeft en een prachtige wijncultuur. Ik zeg altijd het beste van twee werelden. Waarvan wordt bier gemaakt? Dat is heel simpel. De ingrediënten voor bier zijn water, mout, gist en hop. En sommige bieren bevatten toevoegingen zoals kruiden en fruit. Mout, dat is ontkiemde en gedroogde granen en dat bevat veel zetmeel. En in feite is zetmeel een goed beschermde suiker. Die suikers kun je vrijmaken met behulp van warmte en vocht en enzymen. En dat is nodig, want suiker is de basis voor vergisting. Zonder dat krijg je geen alcohol. Bij de bierbereiding voeg je tijdens het koken ook nog hop toe. En dat geeft aroma's van bloemen en een bittere smaak. Maar hop is vooral een conserveermiddel. Overigens wel leuk om te weten. Hop is lid van de hennepfamilie, dus het is een cannabis. Laten we eens kijken welke biersoorten er allemaal zijn. Biersoorten kun je indelen op kleur, op gebruikte ingrediënten, op productiewijze of op smaak. En heel bepalend daarbij is de gistsoort die gebruikt wordt en de temperatuur van de vergisting. Bieren worden ook vaak ingedeeld in bovengistende bieren en ondergistende bieren. Ondergistende bieren vergisten bij een temperatuur tussen de 5 en de 15 graden, dus behoorlijk koel. Met behulp van een unieke gist, de Saccharomyces pastorianus. Dit proces creëert weinig smaak en dat is dan ook de basis van pils. Bovengistend bier vindt plaats bij temperaturen tussen de 15 en de 30 graden. En daarvoor wordt een gist gebruikt die heet Saccharomyces cerevisiae. Dat is de gist die gebruikt wordt voor brood en bier en wijn. Er is ook nog een andere gist die gebruikt wordt, dat is de Brettanomyces. Nou, de meeste mensen die deze podcast luisteren weten wel iets van wijn af. En dan weet je ook dat Brettanomyces echt een ramp is. Een fout in de wijnbereiding, meestal veroorzaakt door een gebrek aan hygiëne. Je krijgt dan dierlijke, zweterige stalluchten. Nou, heel grappig dus. Bij geuzebier wordt die gist bewust gebruikt. En dan zijn er nog twee belangrijke termen in de bierwereld die de smaak aangeven. En dat is mout of moutig en hop of hoppig. Mout zijn de smaken die afkomstig zijn van het graan. Als je het graan donker brandt, komen aroma's vrij van chocolade. En er ontstaat ook wel bitterheid. Hop, datgene wat je toevoegt, heeft behalve een bittere smaak een heel groot scala aan fruitige en bloemige aroma's. Dat kun je heel goed waarnemen bij een IPA-bier. En dan komen we dus bij de verschillende biersoorten uit. Ik heb ze alfabetisch voor je op een rijtje gezet. Als eerste de ale, een bovengistend bier in diverse stijlen. Het blond bier, licht gekleurd, licht zuur en fruitig, veel alcohol. Bokbier, echt een seizoensbier, donker met een stevige, kruidige smaak. Dat wordt gemaakt in de herfst en de lente. Dubbelbier, dat is amberkleurig op basis van extra graan. Het is zacht en een heel klein beetje zoet. IPA, oftewel Indian Pale Ale. Een amberkleurig bier, zeer hoppig, dus met bitters en veel aroma's van tropisch fruit en bloemen. Fruitbier is een zoet bier, door toegevoegd fruit zoals kersen, persik of aardbei. Kriekbier is een lambiek, daar kom ik straks op, waaraan kersen of frambozen toegevoegd zijn. Lager, dat zijn ondergistende bieren, lichte bieren, het is eigenlijk de internationale term voor pils. Lambiek of geuzebieren, nou daar heb je ze dan, die hebben een hoog zuur en intense dierlijke aroma's. Niet zo gek dus dat je met fruit er weer een kriekbier van maakt om die nare stalsmaken te verdoezelen. Pils en pilsner, nou dat kennen we allemaal. Goudgeel, lichte stijl, lichtbitter, lichtzoet. Porter of stoutbier, nou heel herkenbaar is dat hè. Het heeft een hele donkere kleur, het kan wel zwart zijn. Het is iets zoet en ook iets bitter. Het heeft iets van chocolade en koffie en vooral dat schuim is zo lekker vet. Triple is een bier met een hoog alcoholgehalte en het is kruidig. Weizen is een bier wat niet van gerst gemaakt wordt, maar van tarwe met citrusschillen. Het komt altijd lekker fris en een beetje zuur over. Wietbier is ook een Weizen, maar daar mag je ook nog eens kruiden aan toevoegen. Er zijn nog meer bierstijlen, maar dit zijn de belangrijkste. Iets over de smaak van bier. We hadden het al over mout en hoppig. Laten we het ook eens over het mondgevoel hebben. Uiteraard speelt het alcoholgehalte een grote rol bij het mondgevoel. Hoe meer alcohol, hoe zoeter en hoe ronder het bier. Het type gist en de mate van vergisting zijn ook bepalend. Een spontaan vergist bier geeft meer wrangheid en stroefheid. En een ver uitgegist bier geeft een droog mondgevoel. Ja, dan is er natuurlijk meer suiker vergist. Witbier en Weizen zijn romiger. Dat komt door de tarwe. Het schuim van bier kan variëren van luchtig en fris bij pils tot romig bij stout. En bieren hebben een heel groot palet aan aroma's en smaken. Op internet kun je daar mooie aromawielen van vinden. Overigens, in Schotland vind je natuurlijk heel veel whiskystokerijen. En in feite is de basis voor bier maken en whisky maken precies hetzelfde. Je begint met een graan waarbij door middel van enzymen, vocht en warmte de suikers vrijkomen. Die suikers laat je vergisten en dan komt de alcohol vrij. Je hebt dan een soort wijn van granen gecreëerd. En dan pas krijg je het verschil. Bij bier voeg je hop toe, bij whisky niet. Bij whisky ga je deze drank distilleren. Je gaat de alcohol en de smaken versterken. Nou, daar kom ik straks nog op. Hoe zit het met bierproductie en bierconsumptie in de wereld? Nou, er zijn eigenlijk maar een paar brouwerijen in de wereld die het helemaal voor het zeggen hebben. InBev is de grootste en Heineken is de tweede grootste brouwerij ter wereld. En dit is toch wel even interessant om over na te denken. Heineken heeft een wereldwijde productie van 20 miljard liter bier per jaar. Vergelijk dat eens met wijn. Alle wijnbedrijven in de wereld tezamen, alle landen, maken 27 miljard liter wijn. Die grote brouwers die hebben zich vooral toegelegd op het produceren van goedkoop bier met niet te veel smaak en met name pils. Dat is zo gek eigenlijk om te ontdekken, maar dit is wat mensen het liefste willen. Bier met weinig smaak, dat is makkelijk drinkbaar, daar kun je veel van drinken. En zelfs in Bierland België is pils het meest gedronken bier. Maar er is natuurlijk wel heel veel leuks gaande in deze wereld. Er zijn allemaal brouwerijtjes bijgekomen de afgelopen jaren. Ambachtelijke brouwerijen. En in Engeland heet dat een craft brewery. Waar mensen met heel veel plezier en liefde, soms heel vakkundig en soms heel amateuristisch, hun eigen bieren maken. En ook worden oude tradities weer in het leven geroepen. Vergis je niet, ook in Nederland zijn er inmiddels ruim 650 zelfstandige brouwerijen. Heel veel in Limburg natuurlijk, maar er staan er ook 20 in Amsterdam. Sommige zijn echt bekend geworden, zoals brouwerij Het Ei en de Tesselse brouwerij met zijn beroemde skumkoppen. En de Haarlemse brouwerij Joppe, nou ja, ik kan wel doorgaan zo. Het leuke is dat die bieren ook geëxporteerd worden. Haagse bieren van de Compaan kun je dus ook in China tegenkomen. Veel brouwers hebben hun eigen glas ontwikkeld. Dat is natuurlijk leuke marketing. Het ziet er ook gezellig uit. Maar het is ook wel logisch dat ieder bier beter tot zijn recht komt in een verschillend soort glas. Net als wijn. En dan wil je natuurlijk ook weten hoe zit het met bier en eten. Om de juiste match te vinden gebruik je precies dezelfde methode als bij wijn. Je analyseert het smaakprofiel van het gerecht en het smaakprofiel van het bier. En je kijkt of dat overeenkomt. Of dat er een prettige spanning is. Of dat het zo ver uit elkaar ligt dat het botst. Wanneer zou je nou voor bier kiezen in plaats van wijn? Nou, dat is natuurlijk ook een persoonlijke voorkeur. En misschien wil je ook je gasten aan tafel verrassen, want er zijn gewoon mensen die meer van bier houden. Er zijn t-shirts met de tekst: een goede wijn is nog geen bier. Nou, ik denk dat dat het wel een beetje aangeeft. Bier is in ieder geval meer dorstlessend, want het bevat gewoon veel meer water. Het alcoholgehalte van pils ligt bijvoorbeeld gemiddeld op 4,5 of 5%. Als het erg warm is, is bier meer dorstlessend. Ook bij scherp eten is het een makkelijke keus. En er zit natuurlijk altijd koolzuur in bier. Dat reinigt je mond en het ruimt de smaken op voor de volgende smaakervaring. Ik weet niet hoe jij het ervaart. Ik vind zelf altijd dat bier aardser is. Het trekt je wat meer naar beneden, lijkt het wel. Het imago van wijn en bier is ook verschillend en misschien speelt dat ook wel mee. Bier wordt altijd geassocieerd met gezellig, met vrienden, met kameraadschap. En wijn wordt meer geassocieerd met fijnproeven. De reclames spelen daarop in. Maar ik geloof dat veel mensen het zelf ook wel leuk vinden zo. Eén ding is me opgevallen bij wijnproeverijen. Overal waar ik op wijnproeverijen kom, nemen wijnprofessionals na afloop van de wijnproeverij een biertje. ik doe het zelf ook, op de een of andere manier zet het je weer op de grond. Er zijn een aantal bekende bier-spijscombinaties. Om te beginnen blond bier. Dat doet het goed bij verfijnde en lichte gerechten van kip. Dubbel bier doet het goed bij rundvlees met paddenstoelen dat gerijpte. Hersbok past heel goed bij runderstoofschotels, bij lamskoteletjes en bij oude schapenkaas. IPA past mooi bij gegrild en gekruid vlees. Krieklambiek, een hele leuke uitzondering, past goed bij salade van rood fruit. Pils doet het uitstekend bij lichte rijstgerechten. Stout bier doet het goed met gekruide gerechten. Dat heeft natuurlijk zoveel smaak. Bij wild, bij oude kaas, maar ook heel leuk bij oesters. Trippel, een klassieke combinatie daarmee, is gestoofd konijn en wild. Weizen wordt gedronken bij rijpe geitenkaas. En tenslotte witbier doet het goed bij sushi, gebakken vis, salades met vinaigrette en garnalen en mosselen. Je kunt natuurlijk ook koken met bier. Soms kun je in een gerecht de wijn vervangen door bier. En mijn advies is altijd, drink het bier erbij wat je in het gerecht stopt. Een heerlijk samenspel krijg je bijvoorbeeld van konijn gestoofd in kriekbier. Kaasfondue kun je ook met bier maken. Ik heb het jarenlang gedaan. En ik vond het dan wel lekker om het aan te vullen met tuinkruiden en rauwe ham. Een echte klassieker is mosselen gestoofd in witbier of trippel. En in het algemeen zou ik zeggen, stoofschotels met vlees en wild, daar gebruik je het liefste wat donkere, stevige bieren voor. Ten slotte nog iets over het speciaal bierprogramma. Een bedrijf zoals Bier & Co. hebben dat heel leuk neergezet. Ze bieden restaurants elke 2 maanden een ander bier op fust aan. Ik heb daar jarenlang aan meegedaan. En daardoor leer je heel veel verschillende soorten bier kennen. Zoals Meibok in de lente, witbier in de zomer, kriekbier in de herfst en abdijbier in de winter. Wil je veel meer van bier weten? Wil je een bieropleiding gaan doen? Zoek dan op internet naar Stibon. Die hebben een uitstekend programma neergezet. En tot zover het bier. We gaan door naar het volgende onderwerp en dat is sake. Sake is het Japanse woord voor rijstwijn. De smaken zijn altijd subtiel, verfijnd. Ik heb wel eens geprobeerd sake in een wijnproeverij in te passen, maar dat werkt eigenlijk niet zo goed. Sake is te subtiel daarvoor. Sake wordt geschonken uit een stenen kruikje, een tokuri. En bij voorkeur wordt dat gedronken uit een porseleinen kopje, een ochoko. De wat simpeler sake schenk je meestal lauw. Maar de goede kwaliteiten schenk je gewoon koel. De ingrediënten van sake zijn ongelooflijk simpel. Gestoomde witte rijst, koji, daar kom ik straks op terug, water en gist. En aan sommige sake's wordt extra alcohol toegevoegd. Het geheim van sake is vooral koji. Dat is gestoomde rijst waaraan een bepaalde schimmel is toegevoegd. Rijst is natuurlijk een graan, dat bevat zetmelen en dat zijn eigenlijk verstopte, opgeborgen suikers. Die suikers wil je vrijmaken, dan kunnen ze vergisten en dan krijg je alcohol. Om die suiker vrij te maken heb je weer enzymen nodig en dat zit in die koji. Er zijn verschillende stijlen sake en vooral ook verschillende kwaliteiten. En dan komt het grappige, je moet die rijstkorrel eerst polijsten. En hoe meer je polijst, hoe puurder de zetmeel die je overhoudt, hoe hoger de kwaliteit. Je kunt polijsten tot 70%. Dan krijg je de honjozu en de jumai. Je kunt polijsten tot 60%. Dan krijg je de ginjo en het jumai ginjo. Maar de hoogste kwaliteit is gepolijst tot 50%. Dus de helft van die rijstkorrel is weggepolijst. En dat heet daiginjo. En Junmai Daiginjo. Junmai wil zeggen puur. En dat zijn de sake's waarin niet achteraf nog eens alcohol toegevoegd is. Dan zijn er nog een aantal bijzondere stijlen. Je hebt de Nama, die is niet gepasteuriseerd. Die sake kun je niet bewaren, maar heeft wel veel smaak. Je hebt de Nigori, die is een beetje melkachtig, daar moet je van houden. Je hebt mousserende sake. En je hebt de koshu, de gerijpte sake. Die is amberkleurig en vaak zoet en die heeft aroma's van noten en gedroogd fruit. Nou, waar combineer je sake mee? Uiteraard met rijst. En ik moet zeggen, dat is echt erg lekker. Natuurlijk ook met Japanse gerechten zoals sashimi en sushi. In het algemeen zijn vis en zeewier echt goede vrienden van de sake. En als je er meer van wil weten, er zijn sake-opleidingen van de WSET ook in Nederland. Tot zover sake. Het volgende onderwerp is alcoholvrije dranken. In de afgelopen jaren is er een enorm aanbod aan alcoholvrije dranken bijgekomen. Ik vind het eigenlijk wel een leuke ontwikkeling. Het valt me op, het is erg moeilijk om een lekkere alcoholvrije wijn te vinden. Ik vind persoonlijk dat het Duitse Leitz het goed doet. En ik vind de alcoholvrije vermoeds van Martini ook erg lekker. Maar er zijn er vast wel meer. Maar daarentegen, met bier is het heel anders. Er zijn gewoon heerlijke alcoholvrije bieren. En vaak proef je niet eens dat het alcoholvrij is. Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat wijn gemiddeld 13% alcohol bevat en bier 5 of 6%. En alcohol is een enorme smaakdrager. Dus als je alcohol weghaalt, haal je ook smaak weg. Maar je haalt dus eigenlijk minder smaak bij bier weg dan bij wijn. Voor alcoholvrije wijnen en bieren geldt dat de alcohol achteraf verwijderd is. Alcoholvrij is nuttig, want mensen moeten auto rijden. Er zijn zwangere vrouwen. Er zijn mensen die vanwege hun geloof geen alcohol willen drinken. Sommige mensen aan tafel zijn nog te jong om alcohol te drinken. En er zijn ook gewoon mensen die niet van alcohol houden. Dan moet ik wel één ding bij zeggen. Er zijn best wel mensen die niet van wijn houden, maar die hebben eigenlijk gewoon nog nooit een lekkere wijn gedronken. Voor veel mensen stopt de prijs bij 5 euro. En dat is dan ook wat je op een verjaardag geschonken krijgt. Je kunt een kant-en-klare alcoholvrije drank kopen als vervanging voor wijn of bier. Maar eigenlijk is het net zo leuk om zelf wat te maken. En daar wil ik een paar voorbeelden van geven. En de eerste tip die ik je daarbij wil geven is, voorkom dat het te zoet wordt. Je kunt bijvoorbeeld de fruitsappen als basis nemen. Combineer sappen met veel body, zoals peer en banaan, met het zuur van appel of ananas, of het luchtige fruit van aardbeien en frambozen. Om het wat minder zoet te maken, kun je lekker bruisend water toevoegen. Tegenwoordig hebben steeds meer mensen een soda streamer. Erg handig, erg lekker. Voeg wat ijsblokjes toe. En ook kruiden zoals blaadjes munt of citroenmelisse of basilicum of zelfs rozemarijn. Om het een leuke ervaring te laten zijn, adviseer ik altijd, schenk het gewoon in wijnglazen of bierglazen of in een cocktailglas en doe er dan ook een leuk garnituur bij. Zorg er gewoon voor dat het een leuke beleving is en dat degene die alcoholvrij drinkt zich niet achtergesteld voelt. Je kunt ook drankjes maken van groentesappen en vooral van knollen die veel suikers bevatten, zoals bieten en peen, kan je lekker sap maken. Maar ook hiervoor geldt, combineer ze lekker met fruit, met appel of limoen, of maak ze pittiger met gember of romiger met kokosmelk. Of geef ze een notenaccent met amandel of hazelnoten. Je kunt ook smaken in water trekken. Dat moet je dan minimaal enkele uren doen. Je kunt bijvoorbeeld een water maken van komkommer, gember en kurkuma, sinaasappel en koriander. Je kunt munt toevoegen of aardbeien of watermeloen. Vlierbloesem doet het ook heel goed. En natuurlijk appel. Dit soort drankjes zijn vooral heel lekker in de zomer. Met een ijsblokje. Er zijn ook gefermenteerde dranken te koop. Een hele bekende is bijvoorbeeld kombucha. Dat is gefermenteerde en gekruide thee. Dat is niet te zoet en het heeft een aangenaam zuur. Dus dat maakt het spannender. Nou, dit waren zo een paar ideeën over alcoholvrije dranken. Op internet kun je zoeken naar Quench Drinks. Dat is een importeur van allemaal van die leuke drankjes. Die ken ik dan toevallig, maar er zullen er vast wel meer zijn die leuke drankjes uitbrengen. Ik zou zeggen, ga het lekker onderzoeken. En dan gaan we door met het volgende onderwerp. na water de meest gedronken drank in de wereld en dat is thee. Thee en koffie kwamen ongeveer gelijktijdig in Europa aan in het begin van de 17e eeuw. Eerst was thee een medicijn, later werd het een genotsmiddel en toen werd het een drankje voor rijke dames. Voor de VOC werden thee en koffie steeds belangrijke producten. Tegenwoordig drinken we in Nederland per persoon gemiddeld 100 liter thee per jaar. Voor de duidelijkheid, thee is een aftreksel van de blaadjes van de Camellia sinensis. Een heel specifieke plant dus. Wij noemen van alles thee ook kruidenthee. Maar buiten Nederland hebben ze dat onderscheid duidelijker gemaakt. Die kruidentheeën worden in Engeland en Frankrijk infusion en infusion genoemd. Rooibos bijvoorbeeld is dus ook geen thee in die zin. Thee groeit op berghellingen in de tropen rond de Evenaar, tussen de Kreeftskeerkring en de Steenbokkeerkring. De grootste theeproducent is China en daarna volgen India, Sri Lanka en Indonesië. Maar Afrika doet ook mee met Zimbabwe en Tanzania. Overigens, Ceylon-thee, dat ken je waarschijnlijk wel. Ceylon is gewoon de oude benaming van Sri Lanka. Een groot eiland onder India. De mooiste kwaliteiten thee komen van de hellingen hoog in de bergen, tussen de 1200 en de 1800 meter. De theestruik is een groen blijvende plant. En alleen de bovenste jonge blaadjes worden geplukt het hele jaar door. En de beste kwaliteiten worden met de hand geplukt. Je kunt verschillende typen blaadjes selecteren bij de pluk. Dat geeft al één onderscheid in de kwaliteit van thee. En het andere onderscheid is de manier waarop je het bewerkt. De hoogste kwaliteit van geplukte bladeren is de Orange Pekoe. Dat is ook nog een stukje geschiedenis. Orange verwijst naar het Huis van Oranje, want de VOC was een tijd lang marktleider voor het importeren van thee in Europa. Voor Orange Pekoe pluk je uitsluitend de drie jongste bovenste blaadjes. Het pluk is wel een mooi gezicht. De struiken laten ze groeien tot ongeveer een meter hoogte. Allemaal dicht op elkaar. Daar lopen de plukkers doorheen, bijna altijd alleen maar vrouwen. Die hebben grote jute zakken op hun rug en daar gaan de blaadjes in. Er zijn verschillende theesoorten. De meest verfijnde is de witte thee. Eigenlijk heeft die heel weinig smaak. Die wordt geplukt vroeg in de ochtend voordat de zon opkomt en direct daarna in de zon gedroogd. Dan heb je de gele thee, dat komt niet zoveel voor hier. Die krijgt door zweten een lichte fermentatie. De groene thee kennen we natuurlijk wel allemaal. Dat is niet geoxideerde thee, die blaadjes blijven puur. Soms worden ze tijdens de groei tegen de zon beschermd door doeken. En dan krijg je de geoxideerde thee, de blauwe thee of oolong, gedeeltelijk geoxideerd. En de zwarte thee, de meest bekende, volledig geoxideerd, dus die blaadjes zijn van groen naar zwart gegaan. En dan zijn er ook nog theesoorten waar iets aan toegevoegd is. De meest bekende is denk ik wel Earl Grey. Zwarte thee die gearomatiseerd is met olie van de schil van de bergamotplant. En dat is een klein citrusvruchtje. En ook een bekende in Nederland is de Lapsang Souchong, een Chinese thee. De bladeren zijn wat lager aan de struik geplukt, dus die zijn wat groter. Ze worden dan geoxideerd en gedroogd. En daarna worden die blaadjes gerookt in bamboemandjes boven een vuurtje van naaldhout. En dat geeft die lekkere rookaroma's. Dat doet een beetje denken aan Schotse whisky. En tenslotte heb je nog de puerthee. Nou, dat is wel iets voor liefhebbers. Een gefermenteerde groene thee die pas na minimaal 5 jaar rijpen op de markt komt. Je kunt hem lang bewaren. De smaak is intensief. Hij heeft cacao, noten, bladeren. Het is vooral heel aards. Het is ook een beetje muf, vind ik zelf. En het wordt ook wel vintage tea genoemd. En dan komt de vraag, thee bij het eten. Er zijn theesommeliers. Ja, er zijn tegenwoordig zelfs watersommeliers. Thee bevat theïne en dat is precies dezelfde stof als cafeïne. Dus afhankelijk van hoe sterk je de thee zet, krijg je ook theïne binnen. Het verfijnen van een witte thee leidt ernaar dat je die vooral vooraf gebruikt als een soort aperitief thee. Groene thee kun je als ook een hele lichte thee beschouwen en die doet het goed met rijst en kip en vis. Zwarte thee past bij wat steviger smaken. En lapsang, dat is wel leuk om te weten, kun je ook heel goed gebruiken om te marineren. Kan ik je aanbevelen. Zet een sterke thee en giet die over bijvoorbeeld zalm of een andere vis. Je kunt de vis ook en papillot bereiden, dus met bakpapier in de oven. En dan stop je daar wat lapsang souchong bladeren in. Dat geeft een hele verfijnde rooksmaak. Buerthee met dat hele paddenstoelen aardse karakter kun je combineren met gerijpte oude kaas. Ook nog wel leuk om te vermelden, thee is heel cultureel gebonden. In Rusland of in Engeland drinken ze hele andere thee dan hier. In Engeland moet die thee natuurlijk hartstikke sterk zijn, want die wordt altijd aangelengd met melk. Voor de Nederlandse markt geldt, hoe ouder de mensen zijn, hoe meer thee er gedronken wordt. En voor de wereldmarkt geldt dat Chinezen de kampioen theedrinkers zijn. Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu geeft als richtlijn: drink dagelijks 3 koppen thee. Geen idee waarom, ik heb niet de indruk dat thee speciaal gezond is. Ja, thee bevat antioxidanten. En misschien is het ook wel omdat je gewoon veel water binnenkrijgt op die manier. Wat wel opvalt is dat er best grote kwaliteitsverschillen zijn in thee. Thee wordt in principe los in een pot gedaan. Maar op een gegeven moment zijn natuurlijk de theezakjes uitgevonden. Dat waren aanvankelijk zijde zakjes. Dan kun je nog steeds zien wat erin zit. Maar nu met die papieren zakjes weet je dat niet meer. En in papieren zakjes zit vooral ook veel verkruimelde thee. Let maar eens op welke merken jou bevallen. Voor de prijs hoef je het niet te laten. Al betaal je het dubbele, dan nog steeds is thee niet duur. En hiermee heb je een klein overzicht gekregen van thee, waar het vandaan komt, hoe het gemaakt wordt, welke stijlen er zijn en hoe je het in het eten kunt gebruiken. En dan gaan we door naar die andere hele belangrijke warme drank in Nederland. Die drank met bijnamen zoals bakje troost. En ik heb eens op een kantoor gewerkt en er hing een bordje aan de deur: 's ochtends voor de koffie niet zeuren. En om je nog een idee te geven van het belang van koffie: Nederland is het 3e koffiedrinkende land van de wereld, na Finland en Noorwegen. Dat is dus het onderwerp koffie. Ik heb een serie podcast gemaakt onder de naam Masterclass. Dat zijn interviews met professionals. En 2 daarvan gaan over koffie. Dat is een interview met Barend Boot. Een van de belangrijkste mensen in Nederland als het om koffie gaat. Dat gaat natuurlijk veel dieper dan wat ik nu doe in deze podcast. Hier leg ik de basis uit. En als koffie je echt interesseert, vind je het misschien ook wel leuk om die 2 te beluisteren. Koffie groeit net als thee rond de evenaar, in de tropen. Tussen de 25 graden noordenbreedte en de 30 graden zuidenbreedte loopt een soort band. En die noemen we de koffiebelt. Midden- en Zuid-Amerika, het grootste deel van Afrika, het zuiden van Azië en het noorden van Australië. De grootste koffieproducent van de wereld is by far Brazilië. En dan volgt Vietnam. Daarna heb je Indonesische landen zoals Nieuw-Guinea en Sumatra. En dan volgt Midden-Amerika met Honduras. En Zuid-Amerika met Peru en Guatemala en Colombia. En in Afrika is er natuurlijk 1 land heel belangrijk waar koffie eigenlijk vandaan komt. En dat is Ethiopië. Van zichzelf is koffie een boom. Maar door snoei blijft het een struik van zo'n 1,5 meter. En de plek en het klimaat en de omstandigheden waar die staat zijn enorm belangrijk voor de kwaliteit. Net als met druiventeelt heeft koffie echt een eigen terroir. Het liefst staat hij eigenlijk gedeeltelijk in de schaduw van grotere bomen. En de bodem moet vruchtbaar zijn. Als je een koffieboom plant, moet je geduld hebben, want het duurt wel 4 of 5 jaar voordat je er voor het eerst fatsoenlijke bonen vanaf kunt halen. De bloempjes worden bessen, rode bessen, en die doen er ongeveer 9 maanden over om rijp te worden. Maar er is niet één seizoen in de koffie. De bessen rijpen het hele jaar door. En je moet dus voortdurend terug de plantage in om weer rijpe bessen te plukken. In elke bes zitten 2 zaden, 2 pitten, de koffiebonen. En die liggen tegen elkaar aan. En dat verklaart waarom een koffieboon aan 1 kant rond en aan de andere kant plat is. Er zijn, en dat kun je natuurlijk wel verwachten, 100 koffievariëteiten, rassen. Maar er zijn 2 soorten die de markt bepalen. En dat zijn de Robusta en de Arabica. Van die 2 soorten is Robusta duidelijk de makkelijkste om te telen. Hij groeit op hoogtes tussen 400 en 800 meter boven zeeniveau. Hij is weinig gevoelig voor ziektes en hij heeft een lekkere, stevige opbrengst. Maar daarnaast is het wel een boon die gewoon minder mooie kwaliteit oplevert. Het is lang niet zo verfijnd en complex als een Arabica. En hij geeft 2 keer zoveel cafeïne. Soms kan die echt uitgesproken niet zo lekker zijn, rubberig en gronderig. Meer en meer wordt gebruik gemaakt van Arabica-bonen, omdat die kwaliteit gewoon veel mooier is. Maar dan moet je wel bedenken, ook Arabica-bonen kunnen slechte kwaliteit opleveren als je ze gewoon slecht verzorgt. Arabica groeit op hoogtes tussen 800 en 2300 meter. En de hoogst groeiende bonen zijn ook de duurste, want ja, daar heb je het meeste werk aan. Arabica geeft mooie aroma's, complexiteit, mooie zuren, niet te veel cafeïne. Maar er zijn een heleboel rassen Arabica te onderscheiden. En heel belangrijk, waar komt die precies vandaan? Ik vind het zo leuk wat er op dit moment gaande is met koffie. Er vindt direct trade plaats. En dat houdt in dat koffieimporteurs zelf naar de boeren toe gaan, met die boeren gaan praten, uitleggen welke kwaliteit ze zoeken. Ze helpen die boeren met investeringen en met opleidingen. Uiteindelijk dus een veel mooiere koffie krijgen en daar ook beter voor betalen. Het grootste deel van de koffiehandel gaat via de beurzen in Londen en New York. En helaas geldt daar maar 1 norm, de prijs. Daardoor krijgen koffieboeren zo weinig voor hun bonen dat het vaak maar net genoeg is om te leven. En sommige koffieboeren stoppen er ook gewoon mee. Die grote markten krijg je niet zo makkelijk op een ander spoor. Maar fair trade en direct trade doen het dus anders. Nog even over die kwaliteit. De meeste koffies zijn natuurlijk blends. En Robusta wordt veel gebruikt om het goedkoper te maken. Maar ook eerlijk gezegd, het geeft een dikkere crème laag. Het probleem met veel kwaliteit is ook dat er slechte bonen geplukt worden, niet goed rijp of met fouten. En die gaan gewoon mee in het proces. Ja, alles omdat het alleen maar om geld draait. Ik weet niet hoe jij met koffie bezig bent, hoe bewust je ervan bent, of je echt proeft. Maar ik vind de standaard koffie die we in Nederland te drinken krijgen echt verschrikkelijk. En qua inkoop kost het je misschien 2 cent per kopje meer om een mooie kwaliteit te krijgen. Kijk eens om je heen, er zijn zoveel interessante importeurs in Nederland. En ga gewoon bewust proeven. En ga ontdekken welke koffie je nou eigenlijk lekker vindt. Ik zal zo meteen de stijlen behandelen. Eerst nog even iets over het branden van koffie. Dat maakt enorm uit in wat je uiteindelijk voor stijl krijgt. Tijdens het branden treedt de Maillard-reactie op. Dat is het karamelliseren van suikers en eiwitten. Dat zie je ook bij vlees. Dat branden luistert heel nauw. Je moet een balans vinden tussen licht gebrande zure bonen en donker gebrande bittere bonen. En het hangt natuurlijk ook ervan af wat je ermee gaat doen. Voor espresso brand je over het algemeen iets langer, want die smaak moet in een hele korte tijd uit die gemalen koffie getrokken worden. De afkomst van de koffie, in feite het terroir, geeft een duidelijke eigen smaak aan de koffieboon. Om een paar bekende te noemen, als eerste hebben we koffie uit Colombia. Die wordt gezien als de beste van Zuid-Amerika, zacht en nootachtig en licht zoet. Dan heb je koffie uit Brazilië, die heeft veel body en chocola en kruiden en een lange afdronk. Beroemd is natuurlijk Ethiopië, waar de eerste koffie vandaan komt. Die is fruitig en bloemig. Hij kan chocoladetonen hebben en hij is intens. En hij kan divers zijn. Dan heb je koffie uit Kenia, met veel zoet en zuur. Ook een topkoffie. En er is koffie uit Indonesië. Hier in Indonesië groeien vooral de Robusta-bonen. De koffie is over het algemeen zwart en hartig en fruitig. En er is koffie uit Guatemala. Die heeft lekker veel aroma, een volle body en chocolade in de afdronk. En dan wil ik als laatste nog Panama noemen. Een cremige koffie, fruitig, met chocolade en bessen. We hebben de oorsprong en het branden behandeld. Wat natuurlijk ook een hele grote rol speelt, is het koffie zetten. Er zijn veel manieren van koffie zetten. En hier ga ik uit van de espressomachine. Wat mij betreft nog altijd de lekkerste koffie. Maar let goed op. Ik heb het uit eigen ervaring ondervonden. Een goede koffiemolen is minstens net zo belangrijk als de espressomachine. Een molen moet mooi fijn kunnen malen. En dan, als je koffie gaat zetten, werkt alles met elkaar samen. De kwaliteit van de bonen, de kwaliteit van het water, hoe fijn het gemalen is. En dan de temperatuur in de machine, de druk die flink hoog moet zijn. Het aantal grammen dat je gebruikt, zelfs de wijze waarop je het aandrukt. De doorlooptijd en, vind ik wat vaak vergeten wordt, voorverwarmde kopjes. Er zijn nog steeds horecazaken die je espresso serveren in niet verwarmde kopjes. Nou, waardeloos, binnen een minuut is het al lauw. En dat is lang zo lekker niet. En dan zijn er heel veel manieren waarop je een koffie kan maken en presenteren, zoals de ristretto, de espresso en de doppio enzovoort. En in Nederland wordt heel veel cappuccino geserveerd. Het gaat steeds beter, maar helaas zijn er nog steeds bedrijven die die melk niet goed behandelen. Het moet compact schuin zijn met hele fijne belletjes, heel dikkig moet het zijn. En je moet die melk er niet bovenop schenken, maar je moet hem eronder schenken, zodat hij zich mengt met de koffie. En dan kun je ook nog koken met koffie en dat zal je verrassen, dat is werkelijk leuk. Je kunt de gemalen koffie mixen met allemaal kruiden en specerijen. Daar kan je een korst van maken waarin je iets braadt. Maar je kunt ook een boter met gemalen koffie maken of een mayonaise. Of, ook heel goed, een barbecue saus. Probeer het gewoon uit, het kost niet zoveel en je zal verbaasd zijn hoe lekker het kan zijn. En tenslotte wil ik je meegeven, als je koffie leuk vindt, ga een baristaopleiding doen. Dan leer je alles over koffie zetten en serveren, de theorie erachter, het maken van perfect schuim enzovoort. En die opleidingen worden op meerdere plekken in Nederland gegeven. Nou, dit was behoorlijk sumier een overzicht van koffie. Waarschijnlijk weet je dat wel, er zijn een heleboel boeken over koffie. En ik denk dat een barista met gemak 5 podcasts kan vullen met leuke verhalen over koffie. Maar dit is de basis. En dan komen we toe aan het laatste onderwerp van deze podcast. En het is digestieve, oftewel gedestilleerde dranken voor op tafel. Digestieve, dat zijn dus de lekkere, sterke drankjes die je na afloop van de maaltijd neemt. Meestal maar één. Bij een Italiaan krijg je lekkere limoncello. En in Franse restaurants was het altijd de gewoonte om na afloop cognac of armagnac te schenken. Of een lekkere kruidenbitter. Maar je kunt ook natafelen met whisky. Voor een goed begrip, wat is een distillaat? Hoe maak je dat? Nou, het is oersimpel. Je begint met een product en er zit suiker in of zetmeel. Als er zetmeel in zit, zoals bij granen, zul je moeten zorgen dat je dat eerst omzet naar suiker. En dan ga je van dat suikerhoudende product een basiswijn maken. Voor sommige producten moet je water toevoegen. En die wijn maak je natuurlijk door die suiker te laten vergisten. Meestal heb je dan iets van 10 of 11% alcohol. En die drank ga je distilleren. En dat wil zeggen het scheiden van vloeistoffen door middel van hitte. Je brengt die vloeistof aan de kook en die gaat dus verdampen. Die dampen gaan allemaal door een buis heen en achtereenvolgens ontstaan er verschillende soorten alcohol. Om te beginnen de alcohol die al met 65 graden ontstaat, de methanol. Dat is een levensgevaarlijk giftig goedje. Als je dat drinkt, word je er blind van of in het ergste geval ga je zelfs dood. Dus die methanol hou je apart voor andere doeleinden, niet om te drinken. De tweede alcohol die tevoorschijn komt is de ethanol bij 78,4 graden en die willen we hebben. Die is niet giftig en die vinden we lekker. En ethanol heeft de prachtige eigenschap dat het een drager is van aroma's. De aroma's uit het basisproduct worden meegenomen en versterkt. Daarna ontstaan nog hogere alcoholen, zelfs nog boven de 100 graden. In principe wil je die niet soms een beetje. Die ethanol tap je dus af en daar ga je mee verder. Soms moet je nog een tweede keer distilleren om het product nog zuiverder te maken. Maar als je het heel ver distilleert, verlies je eigenlijk weer alle aroma's. Vroeger werden er vaak veel kruiden in digestieven gedaan om de spijsvertering te bevorderen. Nou, daar letten we tegenwoordig niet meer zo op. Digestieven kun je in een aantal groepen indelen op basis van hun ingrediënten. Zijn ze gemaakt van granen, zoals whisky, van druiven, dan noem je het eigenlijk een brandy, zoals cognac, van vruchten, zoals bijvoorbeeld de appel, dan krijg je calvados, en overige. Daarnaast kun je digestieven aanzoeten of er kruiden aan toevoegen. En natuurlijk maakt de manier waarop je ze bewaart veel uit. Die amberkleurige digestieven, zoals whisky en cognac en armagnac, hebben allemaal hun kleur gekregen door rijping op hout, voornamelijk eikenhout. Laten we de bekendste even doorlopen. Nummer 1, nog altijd zeer goed verkocht, erg populair, is whisky. Op basis van graan. Een single malt whisky is altijd gemaakt van gerst. Maar je kunt ook granen gebruiken zoals rogge, dan krijg je een rye. Of tarwe, of mais, dan krijg je een bourbon. In de lage landen, Nederland, België en een stuk van Duitsland en het noorden van Frankrijk, staan we vooral bekend om de jenever. En die had vroeger een hele hoge reputatie. De basis is natuurlijk weer granen, meestal gerst, gestookt samen met jeneverbes. Als je nog meer jeneverbes gebruikt, krijg je gin. Dat hebben de Engelsen ervan gemaakt. En gin kan wel super lekker zijn, want je kunt er oneindig mee variëren. Je kunt er allerlei smaakjes aan toevoegen, van rozen en pepers en kruiden zoals rozemarijn en komkommer. Noem het maar op. En dat kun je natuurlijk mixen met allerlei soorten tonic, die ook weer eigen smaken toevoegen. De bekendste brandies, de digestieven op basis van druivensap, zijn natuurlijk cognac en armagnac. Maar ook van het afval van de wijnproductie kun je lekkere grappa stoken. Mijn privé tip aan jou, cognac is echt voor liefhebbers. Goede cognac moet je eigenlijk een beetje leren drinken, dat is best wel heftig. Daarentegen armagnac, dat kan je eigenlijk aan heel veel mensen schenken, dat smaakt fruitiger en toegankelijker. Dan zijn er allerlei lekkere vruchtendestillaten en de bekendste is natuurlijk calvados, gemaakt van appel en of peer. Eerst maak je van zo'n vrucht een wijn, cider, en dat ga je dan weer distilleren. Voor de rest kun je eigenlijk overal distillaat van maken, zolang het maar zetmeel of suiker bevat. Eerst maak je een basiswijn en dat distilleer je. Een hele mooie is natuurlijk ook rum, op basis van suikerriet. En zeer veel verkocht is wodka. Dat is geen beschermde naam, dat kan je maken op basis van elk product wat maar voorhanden is. Maar de topwodka's worden gemaakt van aardappel of granen. Er zijn ook een paar distillaten waar je uitstekend mee kunt koken. Zoals cognac in vleestoofschotels of in sauzen. En rum als je knapperige korstjes wil maken die wat fruitiger zijn. En natuurlijk whisky, dat rokerige, doet het ook uitstekend voor korsten, maar ook voor sauzen. Voor een dessert kun je een mooie Grand Marnier inzetten, een sinaasappellikeur op basis van cognac. Of calvados, gemaakt van appeltjes of peren over de pannenkoekjes. Amaretto in de tiramisu. Kirs in de kersensaus. Nou, zo heb je wat ideeën gekregen. Ik denk dat je hier zelf wel mee verder kunt. Dit was de aflevering over gastronomische dranken. Zie het vooral als een uitnodiging om er zelf op door te gaan. Ga lezen over bier, over koffie, over thee. Praat erover met vakmensen. Ga proeven en vooral ga opletten. En bespreek het met je vrienden, met je familie, met je collega's en met je beste vriend, vriendin of partner. Uiteindelijk is het allemaal een ontdekkingsreis. De volgende en de laatste podcast in deze serie gaat over gastvrijheid en organisatie. Ik heb 15 jaar een horecazaak en een cateringbedrijf gehad. Dus ik heb een hoop praktische tips voor je. En ik vind het gewoon hartstikke leuk om dat met je te delen. Heel handig als je thuis een diner of feestje organiseert. Maar ook goed te gebruiken als je professioneel bezig bent. En ik zal in het laatste stukje ook nog iets zeggen over het snel kiezen van een wijn bij een gerecht. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Tot de volgende. Thank you.